of noodlot? De Bijbel heeft het antwoord. Noodzaak of noodlot? De Bijbel heeft het antwoord. Voor degenen die willen kunnen opslaan, Johannes hoofdstuk 12. Johannes, de ooggetuige van het begin. Johannes hoofdstuk 12. En o, lieve mensen, wat zijn wij rijk. Voor we beginnen met, ik wil toch iets delen nog. Staat niet gepland. Zo rond deze tijd, jaren geleden, zat ik waarschijnlijk in het stadion, het Ajax-stadion, in de Meer. En iedere zondag als ze thuis speelden, ik kon er gratis naartoe. Als ze thuis speelden, dan ging ik met verwachting naar dat stadion. Want je wist niet wat de uitslag was. Je wist niet wat er zou gebeuren, maar je had verwachting. En je ging naar een belevenis. Maar hoe vaak herinner ik me nog dat als ik thuis kwam in de Paulus Emptingweg na de wedstrijd. En ik kwam bij mijn ouderlijk huis binnen. Had ik altijd zo'n gevoel van oké. Is dit het nou? Was dit het? Ook al speelden ze de sterren van de hemel, bij wijze van spreken. Er was iets wat mij niet bevredigde, definitief. Er was altijd een gevoel van, ik mis iets. Terwijl ik wel bad hoor, en ik geloofde in God, maar ik miste iets. En ik heb het nu gevonden, al jaren. En ik wil het niet kwijt. Oké. En ik hou nog steeds van Ajax, maar dat is een ander verhaal. Noodzaak. Noodzaak of noodlot? En de subtitel, de Bijbel heeft het antwoord. En we lezen, zoals ik u zei, hoofdstuk 12, de versen 20 tot 24. En er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. En deze gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En ze vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zei het aan Andreas. En Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Al vanaf het prille begin proberen negatieve geesten het woord van God in discrediet te brengen. Al vanaf het begin. En dit streven duurt tot aan de dag van vandaag. En naarmate wij geestelijk groeien, zien we het om ons heen. Ik zie het overduidelijk. 30 jaar geleden zag ik het ook wel een beetje, maar nu zie ik het overduidelijk. Want ik ben geestelijk gegroeid. Mijn ogen zijn niet alleen open gegaan, mijn percepties veranderd door kennis van het woord, door de Heilige Geest. Ik zie het. En ik zie ook, het is politiek weer helemaal verkeerd wat ik zeg, de blindheid van heel veel mensen. Geestelijke blindheid. Ik zie het. Toch worden heel veel christenen ook vandaag de dag heel snel uit het evenwicht gebracht. Heel snel. Als er iets is wat tegen de gezonde leer ingaat, als er iets op tv komt wat vraagtekens zet, dan beginnen sommigen al te wankelen. Het is alsof ze op één been staan, geestelijk. Ze horen iets en... Maar het hoeft niet. En het punt is, en dat zegt God door Hosea heen, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Ja, ik ken alle Bijbelverhalen. Maar dat is niet de kennis waar God op doelt. Het is een relationeel kennen. Het is een kennen van de macrostructuur. Het is een kennen van het woord gerelateerd aan de tijd waarin we leven. En de ogen van ons die open gaan. Hoe staat het met onze kennis? Hebben we kennis van het woord van God, zodat we niet snel heen en weer geslingerd worden door allerlei antigeluiden? Nou, er zijn allerlei vormen van aanval op het woord van God. Ook geweest in het verleden is er een massieve aanval op het woord van God gedaan. In de voormalige Sovjet-Unie. Het hele onderwijssysteem van dat communistisch bolwerk was erop gericht om de kinderen en de jongvolwassenen te leren: Jezus heeft nooit bestaan. Hij was een mythische persoon. Dat werd onderwezen in een van de grootste wereldmachten. Stelselmatig werd dat onderwezen. En er is vandaag geen historicus die het in zijn bolle hoofd haalt om de historiciteit van Jezus van Nazareth te betwisten. Maar dat hele volk werd erdoor aangevallen en gebrainwashed. En de effecten zijn nog steeds zichtbaar. Maar niet alleen in de voormalige Sovjet-Unie. Dus de mythe dat het leven van Jezus een mythe was, is al lang ontkracht. Maar er zijn andere aanvallen gedaan. Sommige heel bot en andere heel subtiel. Er is nog een aanval die gedaan is op Jezus. En dat was: Jezus is niet echt de Zoon van God. Hij heeft zich vergist. Hij was een soort van naïeve vrijheidsstrijder die probeerde vrede op aarde te brengen. En hij was absoluut niet op de hoogte van het feit dat hij voor de zonde van de wereld moest sterven. Daar was hij helemaal niet mee bezig. Dat is gewoon uit de hand gelopen. Zijn dood was noodlottig. Ze begrepen hem niet. Hij was in een waan en ze hebben hem gekruisigd en later hebben ze er een prachtig verhaal van gemaakt. Maar is dat zo? Als wij dit horen, is dat zo? Hoe zouden wij antwoorden op zo'n beschuldiging dat Jezus niet op de hoogte was van het feit dat hij zou sterven en opstaan? De Bijbel geeft het antwoord en duidelijk. We gaan terug naar onze tekst. Hoor goed wat Jezus zegt daar in onze tekst, wat hij heeft gezegd. Hij zegt: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Dat is een beetje een apart woord, verheerlijkt worden. Wat is dat, verheerlijkt worden? Het komt van het Griekse doxa so. En het betekent bekend, beroemd maken, onthuld worden. De waardigheid van iemand wordt openbaar gemaakt. Doxa so. Hij wordt bekend. Maar let goed op. Hallo, ja. Dat bekend maken van Jezus, waar dat aan gekoppeld is. Dat is gekoppeld, zegt Jezus, ik moet verheerlijk worden. En dan koppelt hij dat aan de graankorrel. En dan zegt hij dit: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft die graankorrel op zichzelf. Maar indien zij sterft, veel vrucht voort. Wie is de graankorrel? Dat is Jezus. Wie is de vrucht die voortgebracht wordt? Als het goed is, de meeste van ons. Wij zijn de vrucht. En miljoenen, miljoenen, miljoenen andere christenen. En we laten even een afbeelding zien van een graankorrel. Hier komt die. Hier zie je een halm en een aar. En dan moet je kijken naar één van die graankorreltjes. Ze zitten nog in de verpakking, hè? Zie je dat? Eén graankorreltje. Weet je wat een graankorreltje kan doen? Als hij genoeg tijd krijgt, in de grond valt, wat hij voort kan brengen. Hier komt het resultaat van één graankorrel. Kijk eens. Zover het oog reikt. Dat kan door één graankorrel die in de grond sterft. En het is een proces. En het vermenigvuldigt zich. Dat is de analogie die Jezus gebruikt voor zijn sterven. En je ziet daar die halmen. En je denkt misschien, nou, dat is overdreven. Ik durf te beweren dat wat daar staat, dat heeft Jezus al binnengehaald aan mensen. Door de hele kerkgeschiedenis heen. En we laten nog even iets zien. En dan zie je de echte vrucht van het sterven van Jezus. Kijk even. Dat is één samenkomst. Dat is één samenkomst. Met Reinhard Bonke. De man die toen de collecte heeft opgehaald, die hebben ze met zuurstof bij moeten brengen. Eén samenkomst. En dit is natuurlijk heel groot. Je kan het bijna niet zien. Overal staan microfoons. Ze zien hem niet eens op het podium. Maar het is als de geest van God een werk doet van genade. En dat gebeurt wereldwijd de dag van vandaag. Hier zijn we het een beetje kwijt in het Westen. We rennen achter een paashaas aan. We zoeken paaseieren die we zelf verstopt hebben. Zo slim zijn we. Eet die dingen gewoon gelijk op. Doe niet zo raar. Maar dat is het. Jezus zegt, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Dankjewel, Mark. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Wat denk je? Toen Jezus naar de Jordaan ging om gedoopt te worden. En Johannes zag hem aankomen en Johannes wees naar hem. En Johannes zei, kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat denk je dat Jezus op een onbewaakt moment naar Johannes toe is gegaan en heeft gezegd, pst, hey, net als de voetballers, hè? Pst, Johannes, wat bedoel je precies met lam van God? Wat ben ik precies? Ik begrijp het niet. Wat zonde van de wereld wegnemen. Denk je dat hij dat gedacht heeft? Nee, natuurlijk niet. Hij wist precies wat Johannes de Doper zei. Hij wist dat hij was geboren om te sterven. Hij wist het. Het is onzin dat hij niet op de hoogte was van zijn missie. En dat zijn dood een noodlot was. Zijn dood was een noodzaak. Nou, kort daarna, na zijn doop, begint Jezus zijn bediening. Hij doet wonderen, hij doet tekenen, hij wordt de boze geest uitgedreven. Mensen zijn onder de indruk. Hij wordt niet gevolgd door een schare. Dat zijn duizenden mensen. Er staat meervoud, scharen. Er loopt een massa achter hem aan. En iedereen ziet het, ook de theologen zien het, de toptheologen. Nicodemus ziet het en Nicodemus is geïntrigeerd door Jezus, maar hij is ook bang. Want er was ook toen al, hè, als je, jouw geloof niet sterk genoeg is, als de inhoud van jouw geloof niet sterk genoeg is, moet je mensen met dwang en met intimidatie winnen voor je geloof. En dat gebeurt vandaag de dag. Mensen durven niet van geloof te veranderen, want de consequenties zijn vreselijk. Nou, dus de inhoud van je geloof niet echt sterk als je zo mensen moet overtuigen. Maar goed. Nicodemus was ook bang, want hij wist, ik mag niet met Jezus in aanraking worden gebracht, want al zijn, of veel van zijn collega's geloofden niet in Jezus. Een aantal wel, maar dorsten er niet voor uit te komen, want ze vonden hun positie belangrijker dan hun loyaliteit naar Jezus. Maar Nicodemus komt 's nachts, als niemand hem ziet, in het geheim. En hij gaat naar Jezus. En hij vraagt, en dan krijgen we dat gesprek, en dat ga ik niet herhalen, want ik heb het vaak hier gezegd over wedergeboorte. Maar dan zegt Jezus dit. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wat bedoelt hij met dit voorbeeld? Nou, toen Israël van de berg Horeb optrok naar de Schelfzee, waren ze weer eens gefrustreerd en boos op God en op Mozes. En ze gingen tekeer en ze hadden geen water en dat eten wat ze van God kregen, manna en kwakkels, daar walgden ze van. En ze waren het zat. Ze wilden Mozes ook doden. En nu is God het zat. En Mensen hebben vaak een heel verkeerd beeld van God. Die denken alleen maar dat het een lieve man is. Die alleen maar kan aaien. Vergis je niet. De duivel is een bange koorknaap bij God. Als God toornig wordt en God zal oordelen, dan ben je beter bij de duivel af dan in de handen van de God. Als God toornig wordt en zijn genade houdt op. Demonen weten wie Jezus is en ze vrezen hem. En terecht. Goed, niet afdwalen. Maar dan stuurt God, staat toe, hè, dat er in dat gebied, het staat ook bekend, hè, om zijn slangen, hè, nog steeds. En er komen giftige slangen aan. En Israëlieten worden gebeten. En ze sterven door het gif. En ze raken in paniek. Net als wij mensen. Als het water tot hier komt, dan denken we, oh, er is een God. Misschien kan ik naar God. Ze gaan naar Mozes. En Mozes krijgt instructies. En God zegt tegen Mozes, oké, het volk heeft spijt. Het volk bekeert zich. Maak een koperen slang en zet die op een staak. En iedereen die gebeten wordt en die naar die koperen slang kijkt, zal blijven leven. Zat er kracht in het koper? Nee. Zat er kracht in de vorm van de slang? Nee. Zat er kracht in de staak? Nee. Waar zat de kracht in? Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Maar Jezus zegt, zoals Mozes die slang verhoogde in de woestijn, zo moet ook ik verhoogd worden. Met andere woorden, ik kom ook tussen hemel en aarde te hangen. En ik vraag me af wat Nicodemus gedacht heeft toen hij Jezus daar zag hangen. Of deze woorden in ene tot hem doordrongen. Hij samen met Jozef van Arimathea hebben ze Jezus begraven. Want ze waren volgelingen van Jezus. Of, en dat kunnen we lezen in Matteüs 12, vers 38 tot en met 40. Als de theologen bij Jezus komen en ze zeggen, wij willen wel een teken van u, Jezus. En eigenlijk zou je ze voor hun hoofd moeten stoten. Hij deed niet anders dan wonderen. Blinden werden ziende, lammen gingen lopen, doven kregen hun gehoor terug. Doden werden opgewekt. En zij komen bij hem en ze willen een teken. En Jezus zegt, een boos geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken krijgen dan wie? Dan het teken van Jona. Want zoals Jona 3 dagen in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in het hart van de aarde zijn. Was Jezus niet op de hoogte dat hij zou sterven? Was het een noodlot, Goede Vrijdag? Of was het noodzaak? Hij wist het. En hij gebruikt deze analogie van Jona. En het zeemonster, dat is de aarde. Maar het kan nog duidelijker. Hij zei het ook openlijk tegen zijn leerlingen. En dat lezen we in Matteüs 12, vers 38. Moet ik ook slag om de reacties. En dan kun je zien wat menselijke perceptie niet altijd strookt met de waarheid. Matteüs 12. Oh nee, sorry, 16. Ik moet wel scherp blijven. Een paar hoofdstukjes verder. Matteüs 16. En dan vanaf vers 21. Oké, je moet je voorstellen, Jezus die voelt dat hij naar Jeruzalem gaat. Hij weet wat hem te wachten staat. En hij denkt, ik informeer die kleine groep om me heen, niet alle, maar die 12, die ga ik informeren. Ik ga ze vertellen wat er gaat gebeuren. En dan zegt hij dit, en Matteüs schrijft dat op. Van toen aan begon Jezus Christus zijn leerlingen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dag opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde, begon hem te bestraffen, zeggende, dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent mij een aanstoot of een ergernis, want u bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Tot zover. Voor de Joden was de komst van de Messias redelijk verwarrend. Want als zij het woord van God bestudeerden, dan zagen zij twee beelden van de Messias. Sommigen zagen zelfs drie beelden van de Messias. In de tijd van de Maccabeeën dachten ze, hoe kan dat nou? De Messias, hier zien we dat hij gaat lijden. Dat hij zelfs gedood wordt. Maar hier zien we dat hij gaat regeren en zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Dat matcht niet. Dat kan nooit één en dezelfde persoon zijn. Dus er moeten twee Messiassen komen. Waarschijnlijk. Anders klopt het niet. Ze kwamen er niet uit. Maar wij weten inmiddels van een eerste komst. En wij weten van een tweede komst. De eerste komst kwam Jezus als een lam. Die onze schuld op zich heeft genomen, het offerlam. Als hij nu terugkomt, komt hij niet meer als een lam. Hij komt niet meer als onze advocaat. Hij komt als rechter, hij komt als strijder. Krijgen we een ander beeld van Jezus, krijgt de wereld te zien. Het heeft ook met de slag van Armageddon te maken. Maar het punt is, ook Petrus begreep het niet. Johannes begreep het aanvankelijk ook niet. Maar Petrus begreep het ook niet. En hij hoort Jezus zeggen, de Zoon des Mensen moet naar Jeruzalem gaan. Hij moet veel lijden van de oudsten. En hij zal gedood worden. En bij Petrus, nou, dat was niet veel voor nodig hoor. Maar bij Petrus sloeg alle stopjes door. Poink, 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 poink. En hij denkt, wacht even. En hij pakt Jezus en hij trekt Jezus apart. En hij zegt, Heere, dat verhoede God. Dat zal u niet overkomen. Hij had geen idee waarvoor Jezus was gekomen. En hij was niet de enige. Want een lijdende knecht paste niet in het Messiasbeeld van het Joodse volk dat al decennia was onderdrukt door de Romeinen. En zij verlangden naar een David en zij verlangden naar een Joshua en zij verlangden naar een Gideon. En kortom iemand die de Romeinen het land uit zou schoppen en orde op zaken zou stellen. Maar Jezus vertelde het. Ik zal lijden, ik zal sterven en ik zal opstaan. Hij heeft het drie keer verteld aan ze. Maar in de evangelie staat, maar het bleef duister. Ze begrepen het niet. Ze konden het niet vatten. Hoe kan God nou zijn eigen zoon laten sterven? En hoor wat Jezus roept ook. Hè? Als hij sterft, dan roept hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Was er toch noodlot? Had hij zich vergist? Riep hij dat omdat hij zich vergist had? Nee, absoluut niet. Hoor wat Jezus zegt. Op een typisch Joodse manier. Tegen zijn leerlingen. Hij zegt dit. Ik moet gedoopt worden. Met een doop. En hoe beklemt het mij. Tot het is volbracht. Op zijn manier een Joodse analogie van denken. Ik ken het redelijk goed, dus net als met hun humor. Ik hou van Joodse humor. Zij zouden zeggen, die moet je proeven. Om een voorbeeld te geven van Joodse humor. Ik heb nog bij de amateurs van Ajax gespeeld. Niet alleen in de jeugd, maar ook een paar jaar bij de amateurs. En daar werd de kleding werd gewassen. De broekjes, de shirtjes enzovoort. Dat was wel fijn, dat hoefde me moeder niet te doen. En op een dag waren we, of was ik al getrouwd, maakt niet uit. Marion of mijn moeder hoefde het niet te doen in ieder geval. En op een dag zaten we in de kleedkamer en iemand, ik zal zijn naam niet noemen, misschien voelt hij zich dan bezwaard, maar een Joodse jongeman, die pakt een broekje uit de koffer met kleding. Hij pakt het broekje, maar er zit echt een scheur in. En die legt hij aan de kant en zegt, hé, er zit een scheur in. En hij pakt nog een broekje en er zit ook een scheur in. En bij Ajax had je dus een materiaalman, die heette Sjaki Wolfs. Die maakte al de schoenen en alle toestanden schoon. Het was een soort manusje van alles. Maar Sjaan deed de was. Dus wat zei deze jongeman? Hij zegt, volgens mij wast Sjaan de broeken met een schaar. Nou, dat is nou een typisch vorm van Joodse humor. Niet iedereen pakt dat natuurlijk. Niet iedereen heeft dat niveau van humor. Maar ik wel, ik heb me rot gelachen. En dit is wat Jezus ook zegt, serieuzer. Hij zegt, ik moet gedoopt worden. Gedoopt, wij denken aan onderdompeling of besprenging. Ik moet gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij? Totdat het wordt volbracht. Weet je dat Jezus vanaf de dag van zijn roeping, waarschijnlijk al eerder, elke dag heeft gedacht aan die dag van Goede Vrijdag. Aan de nacht in Gethsemane. Hij heeft er iedere dag mee te maken gehad. En hoe succesvol zijn bediening ook was. En wat voor wonderen hij ook deed. Iedere keer als hij zich weer terugtrok naar een berg of in de stilte. Dan drong het tot hem door. Maar die dag die gaat komen. En daarom zegt hij, ik moet gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij? Het lag als een deken over zijn ziel, al de dagen. Daarom zei hij ook over het avondmaal, ik heb zo vurig begeerd om dit met jullie te eten. Weet je waarom? Hij wist, nu is het snel afgelopen. Eerst Gethsemane nog, wellicht. En dan de kruising, maar daar ben ik er ook vanaf. En dat heeft hij voor ons gedaan. Het is onbegrijpelijk hoe blind de wereld is. Het is onbegrijpelijk dat ze zich niet meer verdiepen in de man die de wereldgeschiedenis als geen ander ten goede heeft veranderd. Het is onbegrijpelijk dat ze niet verder komen dan een kruis, kribben, liep over water. Ze verdiepen zich niet. Hij is veel meer dan een grote leraar. Hij is veel meer dan een interessante man. Een sterke profeet. Hij is veel meer. Mijn DVD komt uit. Eeuwig leven. 34 minuten. Het verlossingsplan van God in een notendop. En dan zie je dat alles in de Bijbel draait om Jezus. Want niet alleen in de jaren van zijn bediening werd duidelijk dat hij wist dat hij moest sterven, maar ook de profeten in het Oude Testament hebben precies opgeschreven wat er zou gebeuren. Precies. Zo sterk dat critici zeiden, dat kan niet. Dat kan niet, dat zijn vervalsingen. Maar de archeologie kwam ons te hulp in Qumran. Nou, hoor goed en versta. Ik heb een voorbeeld voor de tieners, maar die zijn er niet, zul je altijd zien. Maar ja, ik ga het toch gebruiken. Versta goed. Versta. Zonder God. Waren er geen planten. Waren er geen bloemen. Waren er geen dieren en geen mensen. Zonder God was het er niet. Laat je niets wijs maken. Wij, u en ik, wij bestaan voor 80%, 70% uit water. En voor de rest uit ander materiaal. En het is een wonder dat als je gaat hardlopen, dat je niet klotst van binnen. Voor 80% uit water en voor de rest van andere materialen uit de aarde. Het is een wonder. Het is een wonder. Kijk naar mij. Of kijk naar jezelf in de spiegel, of als je het niet trekt, als je te lang naar mij kijkt. Kijk naar je buurvrouw of buurman. Kijk! En zie het wonder. Ik zie allemaal wonderen om me heen. Serieus. Ik kom straks niks lenen bij je. Ik zie echt wonderen. 80%, 75% uit water. Ja. Dus dit in verhouding. Net als je een klein mens bent, dan is dit gedeelte is water. En dan vraag je, hoe komt hij aan dat blauwe hoofd? Nou, misschien heeft hij een aansteker op zijn hoofd gehad. Weet ik niet. En wij zouden hier niet gezeten hebben als hij niet was gestorven en opgestaan. En dat komt in die DVD duidelijk ten goede. Duidelijk ten naar voren, moet ik zeggen. Heel duidelijk. Glashelder. Die DVD kost maar 1,50. Het is de maakprijs, afgerond naar boven. Maar er staat ook een QR-code op. En een adres gerelateerd aan ons YouTube-kanaal. Dus je kan het allemaal doorgeven. Hoef je niet eens 1,50 te betalen. Maar ga ermee woekeren, want je zal heel duidelijk zien dat de hele Bijbel draait om het hoogtepunt van Goede Vrijdag, van Genesis 3 tot en met Openbaring. Het hele Oude Testament door, alles draait om Goede Vrijdag. Ik durf die stelling tegen iedereen te verdedigen. Met gemak. Niet omdat ik zo slim ben, misschien ook of misschien niet, maar omdat ik de feiten aan mijn kant heb. Ik heb de feiten aan mijn kant. Kijk even, of kijk liever om je heen. Gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Uit stof van de aarde. Voor 75% uit water besta je. En de rest uit ander materiaal. En je klotst niet als je rent. Als dat wel zo is, moet je dinsdag even naar de dokter. Maar je klotst niet. En je bent gekocht en je bent betaald. Door het bloed van Jezus. Man, we zijn rijk. Hij wist echt wel dat hij voor onze zonde kwam en zou sterven en dat hij zou opstaan. We hebben de voorbeelden gezien in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament zie je al de profetieën. Hij verwijst er ook naar, moest ik lijden? Moest hij niet lijden? En dan begint hij bij Mozes en dan begint hij bij de profeten en de psalmen en hij legt het uit. Vader, dank u wel voor het verhaal, voor de geschiedenis van Jezus. Vader, we hadden nooit een menselijke geschiedenis gehad als u niet op een dag zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Vader, we hadden nooit een doorstart kunnen maken, we hadden nooit kunnen leven in de hoop en in het perspectief dat ons een nieuw leven wacht, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We hadden het nooit durven dromen. Maar het is wel realiteit geworden. Hij is gekomen, Heren, en wat een Messias is Hij. Wat een Messias. Heer, Hij is niet te overtreffen. In geen enkel opzicht. Hij is niet te vervangen. Hij is de deur naar U toe. Wilt U in ieder van ons, en ook degene die er niet zijn, door vakantie of door ziekte of wat ook, maar die deel uitmaken van dit huis, wilt U ons doordringen van deze heerlijke waarheid en onze geweldige toekomst met U, met uw Zoon, met de Geest, met de engelen, maar ook met elkaar, die scharen die niemand kan tellen. Amen.